Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Charlotte Dumas. Ze werd bekend met haar foto's van dieren. Het zijn vaak intieme portretten, geschoten op de persoonlijke manier waarop je normaal gesproken mensen zou fotograferen. We zien elegante paarden liggend in een stal, een opgekrulde wolf in de sneeuw, zwerfhonden tussen het vuilnis in de straten van Palermo of reddingshonden 10 jaar nadat ze in het puin van de Twin Towers op 9/11 naar overlevenden zochten. Stuk voor stuk lijken ze unieke karakters en gelaatstrekken te hebben en een verhaal om met ons te delen. Sinds 2012 filmt Charlotte ook symbolische tekstloze films, bijvoorbeeld een drieluik over wilde paarden op het kleine Japanse eiland Yonaguni. In de eerste film zien we een Japans meisje op een paard de stromingen rond het eiland trotseren. In de tweede film loopt Charlotte's dochter Ivy wat verloren door Tokio, gekleed in een paardenpak. Een mentale connectie trekt haar als een magneet naar het eiland vol met wilde paarden. En in de derde film in die reeks danst haar dochter Avis als ballerina op het eiland, tussen de onverzettelijke paardjes die er leven en de machtige rotsblokken door. En is er een mysterieuze verbinding met een Japans meisje, waardoor twee werelden samenkomen. Welkom Charlotte, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
We zien op jouw website dat jij de rode draad in je werk definieert als het idee dat de manier waarop we omgaan met dieren laat zien hoe wij er als mensheid aan toe zijn. Kun je dat eens uitleggen?
Ja, nou ja, dat is iets. Ik heb het ook eigenlijk laten staan. Ik doe niet zo heel veel aan mijn website. Maar ik heb het laten staan ook omdat elke keer als ik het lees denk ik, ja, het klopt nog steeds. Het is misschien wel het enige zinnetje wat dan steeds nog
wat
klopt.
Wat de constante is.
Ja, omdat ik dan toch altijd, dat wordt natuurlijk altijd een van de eerste vragen die ik vaak krijg is van, maar waarom dan dieren en hoe ben je dan begonnen? En ja, intuïtief. Eigenlijk intuïtief. Want in het begin denk ik nog helemaal niet zoveel na over, oh, nou, laat ik dit onderwerp eens doen. Of het, gewoon omdat ik het wilde eigenlijk. Omdat ik me daar dan toch een soort verwantschap mee voel. Of ik het interessant vind om naar andere wezens te kijken dan naar onszelf. Eigenlijk.
En heb je ook wel eens mensen overwogen? Omdat je zo zegt, andere wezens?
Ja, nou ja, ja. Overwogen. Ik denk, ik heb het natuurlijk wel gedaan, ook tijdens mijn studie en daarna. Maar ik voelde daar nooit, zeg maar, die. Ja, op een gegeven moment, als je iets doet wat je leuk vindt, dan voel je iets. En dan krijg je een soort van drive en vergeet je de tijd. En dat is dan, gaat gewoon van alles aan. En dat heb ik als ik naar dieren kijk of fotografeer of film. En nu, ja, recentelijk ook wel. Dus komen er wel stiekem mensen in natuurlijk. Dan heb ik dat. Om terug te komen op je vraag, ik denk dat dat gewoon door het kijken naar anderen, misschien moet dat zinnetje ook, heeft het ook betrekking op andere mensen, dus andere wezens, levende wezens in het algemeen. Dat heel veel effect heeft op je empathisch vermogen of om je te kunnen inleveren in iemand anders. Hmm. En in die zin heeft het denk ik volgens mij heel veel effect op hoe wij ons mensen tot elkaar verhouden, kun je wel veel daaruit halen van hoe wij met andere levende wezens omgaan die niet ons zijn. Die niet op onze manier kunnen laten zien of voelen hoe ze zich voelen of wat ze vinden van bepaalde dingen die wij doen of ondernemen.
Ja, daar zit een machtsdisbalans in eigenlijk.
Ja.
Dus wij kunnen dieren negeren tot op zekere hoogte. En dat doen we natuurlijk ook.
Ja.
Want ze worden geslacht, ze worden gefokt, ze worden, ja, noem het maar op.
Ja, ja, van alle fronten eigenlijk natuurlijk.
Ja.
Net als met kinderen. Die zijn natuurlijk ook, totdat ze volwassen zijn, onder onze
bescherming.
Care kun je zeggen. Maar ook, daar zit een heel range in natuurlijk van hoeveel zeggenschap je ook geeft aan de ander. En dan niet, zeg maar, de andere volwassenen. Want daar is het ook natuurlijk heel veel gesteggel omheen. Maar als je het hebt met name over dieren bijvoorbeeld, is dat zeker het geval.
Zie je het in die context en laat het zorgen voor een kind en het zorgen voor een dier? Zijn dat vergelijkbare sferen?
Ja, dus het zit voor mij toch meestal wel vrij dicht bij elkaar. Omdat het toch ook wel, er zit ook iets kleinhouders aan in beide onderwerpen. Dus dat heb ik zelf gemerkt in de kunst, in ieder geval in het begin. Ik heb er niet meer zoveel last van, Maar dat het dan toch soms een beetje wordt gezien als een minder volwaardig onderwerp, dieren. En kinderen heb je dat ook wel een beetje, een soort van portretten van kinderen. Nou, nu komen daar weer andere dingen bij natuurlijk, want kun je over consent en mag je dat nog wel laten zien? Of kun je mensen überhaupt nog wel portretteren zonder dat ze ervan afweten? Of, nou, dat is nog een heel ander verhaal. Maar ja, er zit iets... er hangt altijd iets omheen. Ook, het is ook makkelijk om dieren te zeggen van... oh, daar mogen we helemaal niks meer mee doen. En, ik bedoel niet doen als in voor de kar spannen, maar gewoon, we mogen ze ook geen... hè, dat ze alsof ze helemaal geen agency hebben. Of alsof ze geen capaciteiten hebben, weet je wel, bijvoorbeeld.
Want wat communiceren ze wat jou betreft? Hoe communiceer jij met een dier als je dat fotografeert?
Ja, ik weet niet of ik communiceer met een dier eigenlijk. Maar ik voel mezelf meer en de beschouwer. Dus ik werk vanuit observatie. Ik wilde vroeger ook wel graag bioloog worden of etoloog. Het gewoon eigenlijk diergedragskunde studeren. Dus vooral kijken naar dieren eigenlijk. En nou, dat doe ik eigenlijk nu ook. Dat doe ik nog steeds. En dat is misschien de voornaamste reden dat ik dat doe. En ik weet niet of het een soort communicatie is, maar ik probeer eigenlijk altijd zelf me een beetje te ontworstelen aan de dingen die ik allemaal op dat moment projecteer op dat dier. Want dat doen we eigenlijk allemaal.
Ja.
En dat ontkom je ook eigenlijk niet aan. Weet je wel? Ik heb ook 2 poezen en denk ik ook van alles bij. Die vinden mij misschien ook wel echt leuk. Dat hoop ik. Maar ik bedoel, het doet er ook eigenlijk niet zo heel veel toe. Hè? Hoe je, als je een relatie hebt met een dier en je voelt die soort van wederzijdse warmte of affectie. Mm. Dan is dat natuurlijk gewoon, dan word je er heel gelukkig van, bij wijze van spreken.
Ook al is die aan beide kanten misschien met allerlei projecties beladen.
Ook al ben je, ja, misschien heeft die kat een hele andere agenda dan jij.
Yeah.
Maar jullie halen er allebei iets uit, zullen we zeggen. Dus dat vind ik sowieso heel interessant. Hè? Dus dat, net als bijvoorbeeld met de honden van 9-11. Dat was zo'n gek project, maar ik kreeg allemaal reacties van mensen die zagen van, het konden ze allemaal zien in de ogen van die honden. En die verwerkte daarmee natuurlijk zelf ook een soort van trauma van hoe ze dat hadden meegemaakt. En dat is natuurlijk ook heel legitiem. Je kunt wel zeggen van, ja, dat weten die hond toch zelf allemaal niet. En dat is misschien ook wel zo. Maar dat betekent niet dat jouw interpretatie of wat je daaraan hebt, dat minder waard is. Dus in die zin, als je zegt ook bijvoorbeeld, wat is de functie of wat is het de waarde eigenlijk van de relatie met dieren, is ook dat ze geven ook de mogelijkheid om dingen te verwerken in het leven die je misschien met je eigen soort niet zo snel kan. Want dat gaat over denken en intellect en praten en gevoelens uitwisselen op een andere manier. En met dieren heb je misschien, dan zit je in een andere, het is een andere taal, andere manier van communiceren.
Ja. Dus, ja, waarvan je niet eens zeker weet of het communicatie is.
Waarvan je niet eens zeker weet of het communicatie is, maar ik denk dat je kunt observeren. En die observatie is voor mij heel belangrijk, omdat je daardoor altijd wel voelt, nou ja, dan kun je heel goed zien hoe iemands gedrag eigenlijk is. Dat doe je met mensen natuurlijk ook. En wat ik met dieren interessant vind, zijn bijvoorbeeld met die paarden in Japan, of dat die waren natuurlijk vrij. Dat zij ook laten weten, als je te dichtbij komt, lopen ze weg, bijvoorbeeld. Of in het ergste geval vallen ze je aan, stel. Hmm. Als het een ander dier is, eventueel. Maar dus er zit ook niet echt een soort... Je moet altijd oppassen, want je gebruikt natuurlijk de termen die ik gebruik, zijn allemaal mensentermen. Eerlijkheid of weet je wel, de dieren zijn heel eerlijk. Ja, dat weet, eerlijk is ook iets dat bij ons hoort.
Ja.
Maar in ieder geval iets van een directheid. Dat ze gaan zich niet snel verschuilen achter van, nou, ik vind het eigenlijk niet zo fijn, maar ik blijf toch maar mijn best doen of zo.
Vanwege de sociale conventies.
Ja, tenzij ze natuurlijk dat onder dwang gebeurt. Maar die merkt het snel genoeg als ze het niet meer prettig vinden of zo. Of dan laten ze het horen, laten ze het zien of voelen. En misschien is dat ook wel een soort van dat voelen van dieren laten je snel... Met kinderen heb ik dat dus ook, zeker kleine kinderen. Kun je gewoon dingen laten voelen of zo. Dus ze doen eigenlijk een beroep op, ik zou niet zeggen je sixth sense, maar er is wel iets op je intuïtie eigenlijk. En dat hoe ouder je wordt, spreek voor mezelf, maar daar gaat de stem van de ratio bij mij in ieder geval gaat heel vaak over de intuïtie heen. Dus misschien doordat ik naar dieren kijk, herinner ik mezelf aan, oh ja, die is, ik heb die. Dat is een andere manier van communicatie. En ook voor mezelf om te weten wat ik voel of wat ik wil. Of weet je, dat niet alleen maar bedenken, maar. En daar ook op vertrouwen. Dus, en dieren doen dat veel beter.
Ja, en kinderen ook eigenlijk inderdaad. Dus daar zit nog een overeenkomst.
Ja.
Stel voor die zorg hebt.
Ja, en kinderen en dieren gaan bijvoorbeeld ook. Zij gaan pas rennen als er ook daadwerkelijk gevaar is. Ja? En wij zijn eigenlijk al aan het rennen, spreekwoordelijk, vanwege al het existentiële gevaar wat we continu om ons heen denken te voelen of voelen. Hè? Dus dat is ook een soort. Daar komt dat het in het moment zijn, of het leven in het moment natuurlijk heel erg vandaan. Dat je niet de hele tijd bezig bent met wat was en wat nog moet komen. En dat is ook een beetje jaloersmakend natuurlijk.
Dat zit er ook misschien een beetje in. Dat je toch wil weten van hoe doet een dier of een kind dat?
Ja.
Ik ga het zo goed bestuderen dat ik er misschien iets van kan leren.
En als je een beetje er dichtbij blijft en je gaat een beetje mee in dat ritme, dan heb je dat natuurlijk ook. Want dan zit je daar. Dan ga je daar een beetje in mee. Dus dat is dan een tijdelijk, denk je, oh ja. En daarom is het waarschijnlijk ook wetenschappelijk bewezen dat poezen heel goed zijn voor mensen met dementie of. Als je eenzaam bent, dat werkt gewoon natuurlijk. Dat heeft een soort, het geeft ook een soort troost en comfort.
Ja, het is een omgang waar je niet rationeel sterk bij hoeft te zijn. Of dat hoeft helemaal niet geactiveerd te worden eigenlijk.
Nee.
Het gaat om sensitiviteit en om openstaan voor iets, voor gevoel.
Ja.
Allemaal dingen die inderdaad, waar je dus als eerste mee begon, die in de kunst misschien een beetje snel als sentimenteel worden weggezet.
Ja.
Ik denk dat dat misschien de gemene deler is als je het hebt over kinderen fotograferen of dieren fotograferen.
Ja, het kan heel sentimenteel worden.
Ja.
Dat is ook waar natuurlijk.
Balanceer je zelf wel eens op dat randje als je het maakt?
Ja, als ik het maak. Nou, ik denk, ik ben zelf wel redelijk streng in mijn in selectie en wat ik naar buiten breng. En hoe ik ergens doorheen worstel. Want ik begin in eerste instantie natuurlijk eigenlijk ook met fotograferen of filmen van een onderwerp, omdat ik er eigenlijk een beetje verliefd op ben. En ik weet wel dat ik daar altijd een beetje doorheen moet eerst. Dat ik nog wel heel veel liefde voor voel, maar dat ik even door die verliefdheid heen moet. Omdat anders vind je alles prachtig.
Ah, de eerste 100 gooi je weg of zo, zoiets.
Ja, of dit, in ieder geval dat je de tijd ertussen moet laten bestaan. Zodat tussen het maken en het selecteren.
Ja.
Zodat het even kan liggen. Dus dat is wel een van de methodes die ik hanteer.
En wanneer is een beeld dan goed?
Ja, soms weet ik het gewoon meteen. Soms voel ik het gewoon. En soms duurt het even. En soms heeft het ook andere beelden nodig om te begrijpen van, oh, bijvoorbeeld, ik zal even een concreet voorbeeld. Ik ben bijvoorbeeld nu bezig met het fotograferen van die olifanten. Dat doe ik eigenlijk gewoon naast mijn huis nu in Artis. En ook in Blijdorp. En ook in Kyoto heb ik het gedaan. En dat vind ik een vrij ingewikkeld onderwerp. En ik wist eigenlijk niet goed of ik dat wilde doen. Of dat ik het moest doen. Toen ben ik toch maar gewoon begonnen. Op de halfklein beeldcamera van mijn vader. Dat vond ik eigenlijk wel mooi. Hij was net dood. En ik dacht, laat ik die camera meenemen. Een soort van eerbetoon. Maar, en ik vond het ook wel mooi soort van om weer analoog te schieten. Ik was toch al wel een tijd lang digitaal aan het werk. En toen heb ik een filmpje geschoten. Daar heb ik eigenlijk nog best wel lang over gedaan. Want er zitten 72 opnames op. Dus dat duurde best wel lang voordat het rolletje vol was. Tussen het maken en het ontwikkelen en het zien van die beelden zat al best wel wat tijd. En dat was eigenlijk best wel onderbelicht. En ik had ook heel lang niet meer op die manier gewerkt. Dus ik dacht, nou, volgens mij is het niet zo goed. En toen heeft het denk ik wel bijna een jaar gelegen voordat ik dacht, nou, ik moet toch nog eens een keer naar kijken. Nog een keer wat gefotografeerd en toen toch maar een keer gaan scannen, beter gaan kijken. Het zit misschien toch wel iets, niet wat ik dacht te vinden, maar dat is altijd het mooie van het creatief proces. Zolang je nog zoekt waarnaar je op zoek bent, dan dat is het meestal niet. Dus op het moment dat het iets gaat ontwaren waarvan je denkt, nou, dat had ik het helemaal niet gezien de eerste keer dat ik ernaar keek. Toen dacht ik, oh, er zit misschien toch wel wat in.
Dan wordt het interessant. Dat zijn interessante
dan wordt
beelden.
Het interessant en dan kun je daar aan de hand daarvan kan ik dan verder. En soms heeft dat gewoon een soort van hele lange incubatietijd. En soms gaat het veel sneller. Met zoals met die paarden op Japan was gewoon meteen. Ja, toen ben ik maar wel gewoon meteen keihard erin gegaan. Ook al was ik zeg maar heel erg zo de hout op de poot
verliefd.
Op die paarden.
Ja, maar, ja. Helpt dat in het maken van het werk als je er verliefd op bent? Ik kan me voorstellen dat je daardoor nog beter kijkt. Dat je als, zelfs al ben je biologisch ingesteld en je wil die dieren begrijpen, dat je nog dichterbij wil komen.
Ja, ja, dat is het. Er zit natuurlijk ook wel een bepaald soort van obsessie in. Je moet ook wel, anders dan is het van, nou, been there, done that. Nou heb ik dit al gedaan. Op dat eiland ben ik uiteindelijk toch wel 4 of 5 keer terug geweest. En dat bleef maar aan me trekken. Dus ik had de hele tijd het idee van, ja, ik ben nog niet klaar. Ik moet toch nog een keer terug. En dan ging ik terug en dan zag ik die paarden weer. En dan dacht ik, nou ja, ja, waarom moest ik ook weer heen? Dat was een soort van onverzadigbaar. Dus ik vond het zo bijzonder hoe zij daar. Maar misschien ook door dat eiland, was zo gek.
Omschrijf het eens, inderdaad. Het is onderdeel van een trilogie in ieder geval van films.
Ja, nou ja, dat eiland was heel. Daar kwam ik eigenlijk terecht, omdat ik. Dat noem ik dan eigenlijk nu even voor mijzelf. De meest conventionele serie. De laatste die ik eigenlijk heb gedaan. Dat soort van de native horses of de inheemse paardenrassen van Japan gefotografeerd. Op allemaal verschillende plekken in Japan. En één daarvan was op dat eiland, Yonaguni. En toen kwamen we op dat eiland en toen dacht ik, nou, dit is waanzinnig. Die paardjes waren heel klein en leken echt wel een soort van zo uit de oertijd weggetrokken. En die stonden daar heel robuust zo in de wind. Het was meteen een aardbeving toen we daar waren. En die paarden, ja, niet dat ik toen precies bij die paarden was, maar ik bedoel, ik vond het zo, ja, die staan daar gewoon. En unfazed, toen noemen we dat gewoon zo resilient aan die kust. Dat vond ik heel mooi en tegelijkertijd leerde ik zo'n Japans meisje kennen die dus zo'n paardje had en daar heel close mee was. Dat vond ik heel mooi. En dan dat hele eiland had dan ook een soort, dat was ook een heel donker verhaal over een soort kloof is daar, waar dan in de 18e eeuw moesten mensen overheen springen, want dan was het eiland zo overbevolkt. Dat was dan een van de maatregelen die ze namen.
Om de bevolking uit te dunnen, eigenlijk. Ja, ja. De stieren van mensen.
Dacht ik, nee, staat dat er echt? En dat was dan ook nog met name voor zwangere vrouwen. En ik dacht, wat? Dus het raakte mij heel erg. Dacht ik van, dat was zoiets heftigs eigenlijk. Nou zit het wel meer van dat soort verhalen die een beetje zo op de grens van mythe en echt gebeurt. Maar er zit toch altijd wel een soort van waarheid onder. Nou ja, dit is al niet te min. Daar moet ik iets mee doen. Dus wat begon eigenlijk als, ik wil eigenlijk die paardenfilm op dat eiland, werd eigenlijk steeds meer, ging steeds meer ook over dat eiland op zich. Daar kwamen meerdere dingen opeens bij.
Als een heel mysterieuze plek ook.
Ja, als een mysterieuze plek en iets van het verleden en ook soort van zo'n daad tegen de mensheid, zo'n donkere plek op dat eiland. En er werd ook een militaire basis gebouwd op dat moment in 2016. Dus dat had ook iets heel dreigends. Hè? Zo'n heel klein eiland. En daar liepen die paarden dan zo'n beetje zo omheen. Ik weet niet, zij moest iets met het eiland. En het was ook niet altijd makkelijk om daar te werken. We hebben best wel wat tegenslag gehad. En ik weet niet, ik werd er steeds vasthoudender van of zo om daar dat te doen. En de laatste keer dat ik er ben geweest, toen dacht ik in eerste instantie ook, ik moet nog 1 keer terug. En nou, toen kwam corona. Dus toen was ik ook, daarna dacht ik ook van, nou, het is goed zo. Het is, ik ben er nu genoeg geweest.
Dus, je hebt ook je dochters meegenomen daar naartoe. Ja. Lijkt me ook een bijzondere dimensie om mee te werken. Dus je hebt een mysterieus eiland met een hele duistere geschiedenis. Je hebt de wind, je hebt die wonderlijke paardjes daar inderdaad. Wat doen ze er? Dat vraag je je ook af. Het is een steeds kaler wordend eiland, begrijp ik, hè? Steeds minder mensen.
Ja, het is een beetje het vergrijs. Het is ook zo net als veel rurale delen van Japan. Dus er zijn niet zo heel veel mensen. Er zijn in ieder geval niet veel kinderen ook. En ik vond het heel bijzonder om met hen daar ook terecht te komen. We zijn ook in Okinawa zelf geweest en verschillende plekken gefilmd met Ivy voornamelijk. Maar ook op dat eiland. Ook met mijn oudste dochter dus. Uiteindelijk bij die kloof. Want dat had ik dan in mijn hoofd. Stond ik aan de ene kant, stond zij aan de andere kant. Niet te dichtbij natuurlijk. Maar wel stonden we naar elkaar te roepen van. Dan zei ze, mama, niet te dichtbij komen. En dan zei ik tegen haar, even niet te dichtbij komen. We hadden zeg maar hetzelfde gevoel. Maar ja, ik weet niet. Ik had, zo grappig. Het is nu een tijdje geleden. Dus dan denk ik er ook misschien weer iets anders over. Het was een soort attempt. Hè? Dus ik zie nu eigenlijk sowieso heel veel dingen. Is gewoon, je probeert dingen te vertellen.
Wat was het idee of het narratief?
Ja, dat ik dacht, ik voelde gewoon, dat had ik al met het Japanse meisje uit Okinawa. Dat had zo'n mooie energie over zich. Gewoon zo, ook eigenlijk net als die paardjes. Dat trekt me eigenlijk in aan mensen. En dan kom ik meestal bij hele jonge mensen. Dus zeg maar, ja, kinderen uit. Dat zij, nou, maar heb ik het specifiek over dat meisje. En herken ik ook wel heel erg in mijn jongste dochter ook voornamelijk. Mijn oudste dochter ook. Maar een soort van dat je precies zoveel ruimte inneemt als dat je nodig hebt. Dus, nou, dus dieren zijn ook vaak gewoon, ze verhouden zich constant tot elkaar. Dus dat verandert ook heel de tijd. Het is niet van een fixed ding. Mm. Maar je niet kleiner voordoen dan je bent, maar ook niet, zeker niet groter. Weet je wel? Dus een soort van bijna een soort natuurlijke balans van zijn. En dat is heel bijzonder natuurlijk. En dat is ook helemaal niet iedereen gegeven. Want het, ja, dan moeten de omstandigheden ook zo zijn dat je op die manier kan ontwikkelen. En dat je dat kan niet als je als je een heel zwaar leven hebt of opgroeit onder verschrikkelijke omstandigheden. Maar ja, dat is een soort van, misschien is dat gewoon wel een soort van natuurlijke manier van zijn, dat je begint met dat het oké is, dat je precies weet van dat je gewoon intuïtief je zoveel ruimte neemt dat je nodig hebt, maar niet meer.
Wanneer verliezen we dat, denk je? Die mogelijkheid of die vaardigheid?
Ja, ik weet, het komt met onzekerheid. Al die dingen die er dan bij komen kijken. Dan ga je of heel erg people-pleasing zijn. Of juist heel dominant. Ik weet niet. Het is natuurlijk ook afhankelijk van de dag. Soms voel je je meer. Maar ja, ik ben me er altijd heel erg van bewust. Op een of andere manier. Dat je,
hoe je in je vel zit.
Ja, hoe je in je vel zit. En hoe je dan. Of je nu juist. Je denkt er eigenlijk altijd meteen over na. Van moet ik nu iets zeggen? Of zal ik nu juist even mijn mond houden? Of ik weet niet. Ik denk dat ik misschien nu zelf in ieder geval dat ik vaker mijn mond hou. Dat ik toch weer naar de observatie toe ga. Van toch meer bedachtzaam. Eerst kijken, nadenken en dan reageren. Hmm. Maar ja, dat is ook. Het denken zit vaak gewoon in de weg.
Ja, dat is weer waar we het net over hadden. Ja. De ratio schiet aan en overstemt je intuïtie of je gevoel.
En dan ga je het analyseren en dan ben je eigenlijk al helemaal weg van het moment. Ja. Dus ik vind dat, vond ik een beetje lang verhaal van dat. Maar ik vond dat bij dat meisje zo mooi. En ook hoe zij met dat paardje omging, weet je wel. Een soort van heel natuurlijke manier van met elkaar omgaan, zonder dat ze dat paardje hem op een voetstuk zetten, maar ook zeker niet de andere kant op, maar gewoon als soort gelijkwaardig. En dat denk ik, ja, dat is toch wel te gek als je dat tussen verschillende wezens kunt hebben, weet je wel? Dus tussen mensen onderling is dat al fantastisch natuurlijk, maar je gewoon weet van, dit is die ander waard en dit kan die betekenen voor mij en ik voor die ander en dus dat is.
Ja, dat voelt vanzelfsprekend. Dat is ook als je ernaar kijkt. Ze bewegen op een manier die in sync is, om het in het Engels te zeggen. Het is heel. Klopt gewoon, logisch.
Ja.
En is dat dan iets wat je minder goed in een foto zou kunnen uitdrukken? Want het bewegende aspect hiervan is natuurlijk heel waardevol. Dat laat zich heel goed vertalen naar film.
Ja, dat is misschien uiteindelijk ook waarom ik ben gaan filmen. De eerste keer was met de paarden van Arlington National Cemetery. Dus dat zijn de paarden die militairen naar hun graf brengen. En als je een bepaald rang bent in het leger, dan kan je zo'n begrafenis krijgen.
In de VS is dit, hè?
In de Verenigde Staten, ja. In Arlington. En die paarden ging fotograferen 's nachts in hun stallen. Ook met weinig licht. En die lagen dan allemaal zo te rusten. Zo'n grote witte paarden. En op een gegeven moment zat ik daar dan heel lang. En dan zag ik ze gewoon in slaap vallen. En dan rolden ze op een gegeven moment zo om. Ja, dat kan je natuurlijk niet in één beeld vangen. Dan dacht ik, nou, het is nou de eerste keer dat ik echt dacht van, dit moet ik filmen. Want ja, ik had er wel hele mooie beelden van. Maar een foto is toch een soort heel manipulatief moment van een zoveelste seconde. En juist die lengte, dat is heel bijzonder om naar te kijken. En dat had ik eigenlijk met die paardjes in Japan ook. Want die stonden dan zo in de wind tegenover mij. En dat duurde dan heel lang. En dus dacht ik, ja, als ik één foto, dan denk je, oh, te gek dat die daar zo staat. En precies het juiste moment. Maar dat was juist die lengte van dat kijken van hoe zo'n soort connectie tussen dat paard en mij. Want die dieren weten altijd wel dat ik er ben.
Ja.
Dus ik zit nooit achter een bosje of zo. En dat vind ik juist. Dus toen vond ik film eigenlijk. Zo is het een beetje in mijn leven gekomen.
Zou je kunnen zeggen dat film dan echter is? Dichter bij de essentie van zo'n paardje komt? Want een foto is denk ik dan veel meer een mogelijkheid om iets op te projecteren. Omdat het zo'n fragmentje is.
Ja, nou ja, film is natuurlijk sowieso, neemt je meer mee. Hè? Want dat begint bij een moment en dan als het je raakt, als het je meeneemt, neemt het je ook mee in een langer tijdsbestek. Het kan ook wel met een stilstaand beeld. Het interessante van foto's vind ik weer dat het wordt een soort object waar heel veel naar gekeken wordt. En wat door de tijd blijft het natuurlijk eigenlijk hetzelfde, maar het verandert ook omdat er zoveel naar gekeken, of dat door alle mensen die daarnaar kijken, laat ik het zo zeggen.
Hoe verandert het beeld?
Verandert het steeds van, en verandert ook door alle beelden die daarna komen. Dus ik ben nu met een project bezig over herinnering, en dat gaat dus natuurlijk ook over dat, ook al heb jij een fotoalbum met van, nou, dit was vroeger, toch veranderen die foto's elke keer als je naar kijkt, door de tijd die er tussen verstrijkt, tussen jou toen en nu. En zo is het eigenlijk met dat werk ook. Dus zo'n foto uit Japan uit 2017 verandert eigenlijk nog steeds door het werk wat daarna komt. Maar ook en in welke context dat wordt geplaatst en gezien. En ik vind het ook wel interessant dat het dan kan ook een heel iconisch beeld worden op zichzelf. Dus ja. Het is dan eigenlijk al bijna niet meer dat moment toen.
Ja, precies.
Dat is gewoon iets anders geworden.
Het is een bijna leeg canvas voor de projectie, ja. En voor de betekenis, ja, die op dat, ja, moment, op het, ja, moment van de kijker dus, ertoe doet.
Ja, dat paard staat voor altijd daar zo op die rots in de, ja, wind naar je te kijken.
Ja, en de video laat meer zien van de specifieke tijd en de specifieke beweging. Daar is minder op te projecteren, omdat dat op een bepaalde manier is al.
Ja, of dat doet natuurlijk misschien ook wel veel documentair daaraan. Ja. Dat zijn we ook gewend om dan op die manier dan naar te kijken. En dat is in de latere films of korte films die ik heb gemaakt iets anders, want dat werden echt meer edits en er zit wel geluid bij. En dat dan heb je natuurlijk ook weer te maken met de manipulaties, met een negatief woord, maar gewoon met de esthetiek en de vorm van film, hoe film werkt natuurlijk, ja, hoe het je meeneemt.
Je hebt voor deze films gewerkt met de scenaristen?
Ja.
Jolijn Laman, althans in eerste instantie, hè?
Ja. Dus het was eigenlijk het idee dat het één lange film zou worden. En uiteindelijk zijn het 3 korte films geworden. Budgetair gezien ook vanuit dat oogpunt. Maar eigenlijk ook wel onderstreept het ook wel heel erg mijn manier van werken. Want ik vind het ook fijn om door te kunnen werken. Dus niet heel lang wachten tot je alles bij elkaar hebt en dan eindelijk kunnen beginnen. Dus dan maar, weet je, dan maar steeds een stukje en dan weer een stukje erbij. En met haar heb ik gewerkt voornamelijk aan het filmpje met Ivy. Om dan toch een soort van, ja, een soort geraamte onder te leggen. Een soort script. En ook wel met eerste soort, ja, uitprobeerselen of stapjes op richting fictie. Want ik ben natuurlijk geen regisseur in die zin. En ik werk ook niet met fictie. Op die manier, maar ik vind het wel heel interessant. Kijk, op het moment dat ik tegen Ivy zeg, oké, we gaan nu naar dit eiland met die paarden. Kijk, met die paarden, dat ging gewoon vanzelf. Dat deed zij zelf. Dus, Maar
de interactie daarmee.
De interactie daarmee. Maar ik breng haar natuurlijk wel naar het eiland. Dus het is wel een soort van... Eigenlijk vind ik dat de fijnste manier van werken is een soort situatie creëren waarbinnen zich iets kan afspelen wat ik zelf niet weer niet in de hand heb. Dus in plaats van, nou, we gaan nu dit doen, je loopt nu van daar naar daar en dan dat kan ik ook helemaal niet. Dan krijg ik een soort van cringe gevoel van als ik dat zou moeten doen. Mm-hmm. Maar als we zeg maar de situatie verzinnen en bedenken en de elementen zo maken dat het iets zou kunnen bijzonders kan opleveren, dat vind ik weer wel heel interessant.
Betekent dat ook dat je dat narratief uiteindelijk een beetje hebt losgelaten voor de films?
Ja.
Het zit er een beetje in, maar het is ook associatief. Ja. Zo oogt het in ieder geval.
Ja, uiteindelijk is het ook... Soms moet je ook dingen helemaal ophijsen om ze daarna weer te laten gaan. En dat betekent niet dat ze er niet in zitten, maar dat zitten ze eigenlijk wel, alleen niet heel letterlijk. Maar ik heb het wel heel erg nodig om dan tot dat resultaat te komen. En het is een soort scaffolding, noem ik altijd. Een soort van, soms moet je gewoon iets in de stijgers zetten en daarna kunnen die stijgers weer weg. Weet je wel? Dus dat is wel ook. En ik heb ook heel veel geleerd van de editor waar ik mee werk, Diego Gutierrez. Gewoon ook om na te denken in film, maar ook in geluid, weet je wel. Dus in het begin filmde ik bijvoorbeeld alleen maar, dan kwam ik terug en dan had ik alleen maar stukjes waar Ivy op stond. Want dat vond ik interessant. Maar ik had dan niks anders. En dan zei hij, ja, maar heb je dan niet ook nog iets gewoon straatbeelden of zo?
Ja.
Want die heb je in edit wel nodig soms. Toen dacht ik, oh nee, ja, nee, daar heb ik niet over nagedacht.
Dus, nee, het is echt een andere beeldtaal.
Eigenlijk. Ja, het is echt een andere beeldtaal.
Je werkt nu weer aan een film, hè, over je dochter. En,
ja,
over je vader.
En mijn vader, ja. Mijn dochter en mijn vader.
Vertel.
Dat is een heel bijzonder... Nou ja, ik vind het een heel bijzonder project. Ook een beetje organisch tot stand gekomen eigenlijk. Door mijn vader was ook kunstschilder. Hij schilderde met waterverf, hele grote aquarellen. En daar heeft hij er ook wel nog... heeft heel veel geschilderd en hij schilderde zijn hele leven gevels. En heel grappig, bedoel... Altijd, zeg maar, façades. Geen mensen erop. Alleen maar gebouwen. En hij liet zijn werk na, maar ook allemaal werkboekjes waar hij dan in schreef over zijn werk. Dus geen dagboekjes over zijn gevoel en zo, maar heel beschrijvend en beschouwend. En heel veel dia's. Dus hij maakte dan heel veel dia's. Niet alleen van gevels, maar van alles. Maar alles ingeraamd. Heel veel dozen met dia's. En dat vond ik heel mooi. Dacht ik, ja, dan wil ik wel. Ik wil iets. Eigenlijk wilde ik iets doen om het werk van mijn vader. Hij was heel regionaal bekend, regio Rotterdam. Maar om dat zeg maar toch in een andere context. Niet per se om het weer naar buiten te brengen, maar gewoon de behoefte om dat weer soort van op een andere manier bij elkaar te brengen. Dus daar kwam het eigenlijk in eerste instantie vandaan. En toen had ik inderdaad een gesprek met Jolijn. En zij zei, het is heel mooi eigenlijk met die boekjes en zo. Misschien moet je er toch iets meer mee doen. En dus toen kwam langzaam, toen zijn we met elkaar gaan praten. En toen heb ik, want een van de andere elementen is dat iets wat in mijn vader, wat ik in mijn vader heel erg zag. Hij was heel erg een beetje stille wateren, diepe gronden. Dus hij zei niet zoveel. Alles speelde zich letterlijk een beetje achter de gevel af, zeg maar. En ook iets, een beetje obstinaat ook wel, een beetje recalcitrant. En dat zie ik dus ook in mijn jongste dochter. Zij is ook al heel eigen en een soort iets heel autonooms. Misschien een beetje waar we het net over hadden. Weet je, dat zij, ze laat zich ook niet makkelijk zo van, omdat het zo hoort, moet ik het nu zo doen. Weet je, dus we zijn het eerder geneigd om te denken van, nou, ik pas me wel aan, want het is beter voor de sociale code.
Mm-hmm.
En dus dat is ook iets wat ik heel erg bewonder. Wat ik bewonderde in hen beiden. En in Ivy natuurlijk nog steeds. En zo begon zo langzaam zo'n soort verhaal te ontvouwen. Dat is eigenlijk heel mooi, want mijn vader die kreeg op een gegeven moment de diagnose Alzheimer in 2016. En Ivy is, toen was zij 2. Dus een tijd lang groeide zij een soort van naar elkaar toe, cognitief. Totdat zij natuurlijk mijn vader inhaalde. En mijn vader steeds minder kon en zij steeds meer. Met ook als soort resultaat dat zij mijn vader nooit heeft gekend op de manier dat, zoals bijvoorbeeld mijn oudste dochter hem wel heeft meegemaakt. En toen kwam eigenlijk een soort van zaadje van, ja, het is wel mooi als stel dat ik ze in deze film weer bij elkaar kan brengen. Bij wijze van. Dus er zit al, hè, dat is ook een beetje net als dat eiland. Ik denk van, als ik nou dat die meisjes naar dat eiland, dan zij brengen, dan zij heffen iets van die donkere, van het donkere verleden op.
Van het verhaal over die kloof.
Door hun energie.
Ja.
En nee, dus eigenlijk dezelfde soort. Dat is natuurlijk een beetje een construct, een soort fictief element. Zo is het.
En een beetje magie.
Een beetje magie, ja.
Als je het over de rol van kunst hebt.
Ja. Ja.
Een ruimte creëren of iets, een vertelling.
Ja, waar iets kan gebeuren wat eigenlijk niet kan.
Ja.
Ja, dat vind ik sowieso. Dat is natuurlijk ook de wereld van fantasie en verbeeldingskracht.
Mm.
Dat je iets kunt. Dat is het leuke van kunst natuurlijk ook. Gewoon dingen maken. Om het maken en dat ze er zijn. En dat, ja, dat er. Dat een ruimte is waarbinnen je kan begeven, waar je heel vrij kan nadenken en dingen kan ervaren. Dus dat ligt er wel erg onder, ja.
Ja. En dan kan het niet, tenminste het resultaat heeft niet direct effect in de echte wereld, maar je zou kunnen zeggen door het te maken, door zo'n fictief verhaal te maken, heeft het toch effect in de wereld. Het moet nog gemaakt worden, we moeten nog zien hoe je eruit komt en hoe je dochter eruit komt. Maar het is misschien wel interessant als je het hebt over magie, dat er gebeurt iets, maar het is, ja, het kan niet. En we zien het toch.
Ja.
En het heeft eigenlijk geen effect, maar misschien is het toch effect.
Ja, ja, het gaat natuurlijk leven op het moment. Als jij er naar kijkt, dan zal je iets anders ervaren dan iemand anders. En dan, dat is ook altijd een soort magisch moment. Want je zit dan zelf helemaal in zo'n idee en vol met ideeën die daar weer uit voortkomen en beelden en. En op het moment dat je een edit afmaakt en echt op slot zet, zoals ze dat dan zeggen, en het gaat de wereld in, dan lijkt het ook weer los en dan wordt het ook weer iets anders. Hè? Dus dan blijft het voor mij, zal het altijd iets anders zijn dan voor degene die naar kijkt. Ik vond mijn dochter had laatst met mij, want had een soort van proef-edit gemaakt, dat keek ze ernaar met mij. Toen zei ze, ja, maar mama, dit was toch helemaal niet zo in het echt? Want er was dan een soort voice-over. Maar zij was bij mij, zei ze, ja, dat klopt helemaal niet, want zo was het helemaal niet. Toen zei ik, nee, dat klopt, maar dat is film. En dat is gewoon, kijk, ik zei, wij weten dat. Dus wij kunnen eigenlijk nooit ernaar kijken zoals andere mensen naar kunnen kijken. Want wij weten altijd van, ja, maar dat was toen, die stem was daar toen helemaal niet.
Mm-hmm.
Maar die is er later, maar ja, dat weten mensen die naar kijken weer niet. Dus dat is ook altijd een soort van, dus hoe je je eigen werk maakt, is een hele andere beleving of een relatie dan uiteindelijk als je het werk toont. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel van, nou, voor mij in ieder geval wel, want dat het communiceert met de wereld of met de mensen die ernaar kijken.
Ja, zeker. En tegelijkertijd is dat, als we even teruggaan naar het begin van het gesprek, het moment waarop de ratio zijn intrede doet en zegt, oké, we maken er iets fictiefs van, wat een vertelvorm moet hebben, terwijl jouw dochter heel erg vanuit haar eigen intuïtie zegt, ja, maar zo was het niet, dit klopt niet.
Ja, ja, en dat is interessant dat je het zegt, want het is natuurlijk eigenlijk ook waarom ik heel leuk vind met haar te werken, is dat zij ontregelt de boel ook heel de tijd. En dat, ja, eigenlijk vind ik dat heel irritant, maar eigenlijk vind ik het heel fijn. Weet je, het is een soort. Je moet jezelf ook altijd een beetje saboteren. Want het moment dat het, ja, dan is het allemaal zo geregeld, is super boring.
Ja.
En dat is ook waar ik met haar, wat ik heel leuk daaraan vind. Dat je dat ook in een soort van, in een familieband kun je dat misschien ook het beste. Want met je gezin of met je spouse, met je partner en je kinderen, heb je ook het meeste, kun je de meeste potjes breken. Hè? Dus je kunt wat aan met elkaar. Dus je kunt er soms ook een beetje over elkaars grenzen, zonder dat het meteen de hele boel in de brand staat. En samen iets maken is natuurlijk altijd heel leuk. Ik bedoel, al is het, ik kan ook gewoon een taart zijn of een werkstuk voor school. Maar op het moment dat je samen iets gaat doen, echt iets gaat construeren, is het. Vind ik dat heel interessant, die uitwisseling.
Heb jij het idee dat jij je creativiteit net zo inzet als jouw vader en jouw dochter net zoals jij? Of zitten daar verschillen in?
Ja, ik denk dat daar wel verschillen in zitten. Ik denk dat het zeker als ik naar Ivy kijk, dat zij gewoon veel meer durft, denk ik. Ik denk mijn vader misschien voorzichtigst was. En dat ik misschien, ja, zou ik moeilijk om mezelf ertussen te plaatsen. Het zou natuurlijk makkelijk zijn om te zeggen van, nou, ik zit er een beetje tussenin. Maar ik heb met beide wel die verwantschap. Dus eigenlijk wil ik ook het liefst gewoon wel zo de beschouwer zijn. Maar inmiddels ben ik wel redelijk aan het de interventie aan het...
Aan het regisseren.
Ja, of dingen aan het dingen in het leven aan het roepen in ieder geval. Dus het is niet dat ik alleen maar beschouwend ben. Dat kan ik niet meer zeggen op die manier. Tegelijkertijd ben ik wel ook heel erg van... Ik wil wel graag ook met mijn onderwerpen op een manier... Of mijn onderwerpen. En zijn ook mijn collaborators. Dus ik wil daar ook op een waardige manier met hen omgaan. Tegelijkertijd is het ook, als iedereen elkaar alleen maar heel de tijd zegt van, ik wil jou in je waarde laten, ik laat jou ook in je waarde. Dan kom je moet af en toe...
Dan gebeurt er niks.
Communicatie of elkaar leren kennen. Volgens mij bestaat sowieso bij de creatie dat je natuurlijk altijd een beetje over elkaars grenzen moet. Want anders leer je elkaar niet kennen. Weet je wel, het is altijd een beetje geven en nemen. En hoe ver je dan kan gaan. Of weet je wel, wat je van iemand verwacht. Of... Dat zijn natuurlijk ook allemaal constructen die vooral ook bij sociale mores horen tussen mensen onderling, hoe je met elkaar omgaat. Maar is dit natuurlijk daarom dat vind ik bijvoorbeeld binnen een gezin heel fijn, omdat je dan daar dus wat meer ruimte voor hebt. Een beetje kunt aftasten. En daarin blijf ik natuurlijk heel erg, misschien, ja, ik blijf altijd wel heel erg... Ik ga wel heel erg uit van haar, zeg maar. En dan is het aan mij dat ik dan daarna daar ook weer... Hey, op het moment dat ik gefilmd heb of zo, dat materiaal, dan neem ik de regie ook wel weer terug. Mm. Maar niet op het moment zelf vind ik het belangrijk dat zij... Ja, zij kan zijn wie ze is.
Wanneer gaan we daar iets van zien, denk je, van die film?
Nou, het kan wel even duren. Het hangt er heel erg vanaf hoe het... Financiering en dan... En het is sowieso een project wat zich echt met een soort lange adem ontwikkelt. Dus niet dat het heel lang hoeft te duren, maar het is wel ook een soort tijdsdocument. Dus het speelt zich sowieso al over 1,5 jaar af. Ik heb ook al gefilmd ervoor. Dus nou ja, laten we zeggen... 2026 of misschien, ik denk dat wel begin 2026. Als dat zou, dan zou ik heel blij mee zijn.
En dan wordt het een korte film ook weer? Of wordt
dit wordt dan, als het goed is, een langere film. Ja. Een langere film, ja. Ja. Dus ben ik ook heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien en hoe dat gaat worden.
Je bent nog met een ander project bezig. Je noemde het zo net al even dat je olifanten fotografeert, ook op de camera van je vader.
Ja.
Het gaat over een specifiek type olifant en ook om het ivoren, hè, wat erbij hoort.
Ja, dat kwam eigenlijk doordat ik even heel kort, maar ik was uitgenodigd voor de Thailand Biennale om mee te doen. En nou, was site-specific, moest in een museum in Phimai en daar waren allemaal van die Ganesha beelden met de afgehakte slurf. En zij wilde heel graag dat ik naar Thailand zou komen om daar iets met olifanten te doen. Of zo. En ik ben nog nooit in Thailand geweest en ik vond het ook een beetje... Het was sowieso ook nog corona, maar ik dacht ook van waar moet ik helemaal naar Thailand voor de olifanten? Want inmiddels woonde ik naast olifanten.
Naast Artis.
Ik kan eigenlijk misschien gewoon beter de olifanten opzoeken die naast die vlakbij zijn. Maar ik ben toen wel heel erg, voor die opdracht in Thailand ben ik ook daar heel erg over na gaan denken. Wat zijn die olifanten dan? Wat betekenen die voor dat land? Hoe zijn die olifanten eigenlijk allemaal destijds onvrijwillig geëmigreerd over de wereld? In boten verscheept naar Europa, Japan. We hadden in het Rijksmuseum nog de tentoonstelling over Clara, de neushoorn. Dat was natuurlijk ook bezienswaardigheid. Er werd overal rondgeparadeerd en... In de eerste olifant in Nederland was Hanske, die dus veelvuldig door Rembrandt is getekend en geschilderd en uiteindelijk in Italië is overleden, als ik het goed zeg, volgens mij wel. En dat greep mij ook wel weer aan, weet je, dat ik dacht van ja, die olifanten, dat zijn natuurlijk toch de voorvaderen, voorgangers van olifanten die er nu nog, zijn stedelijke olifanten die nu overal in Europa of... zich in ieder geval in non-native landen bevinden. En dat is één ding. En daarna, toen dacht ik, ja, het is eigenlijk ook heel veel museacollecties zitten vol met ivoren objecten. En ik weet dat in Smithsonian in de Verenigde Staten, zij hebben ze een curator aangetrokken, een conservator, speciaal met de reden om, zeg maar, ivoren objecten van nieuwe context te voorzien. Want ik kan ook niet meer zomaar zeggen, ivoor. Ja. Want dat ivoor is natuurlijk uiteindelijk ook gestolen. Maar ja, dan van dieren. En met die gedachte dacht ik, ja, hoe maak je eigenlijk reparaties naar dieren toe als je het hebt over ivoor? Je kunt het moeilijk teruggeven aan de desbetreffende olifant. Dus het moet wel van een soort symbolische aard zijn. Maar is dat, ik bedoel, ja, voor mij is dat sowieso wel zo. Maar ik bedoel, hoe kunnen we daarover nadenken op een manier dat van waarde is? Hè? Dat het niet een karikatuur is van, dat kan je natuurlijk niet teruggeven aan die olifant.
Ja.
Maar er zit natuurlijk wel echt iets achter. Dat je denkt, al dat ivoor. Dus toen ben ik eigenlijk met dat in mijn hoofd, ben ik eigenlijk ook gaan fotograferen. Gewoon omdat fotograferen zit in mijn systeem. Dus dat is ook mijn manier van verwerken en processen. En tegelijkertijd wist ik ook van het werk van Bernie Krause. Hij is een sound ecologist die zijn hele leven biotopen en habitat van dieren heeft vastgelegd in audio. Echt vanaf de jaren 60. En dat is een enorme database, library heeft hij van allemaal areas waar van dieren, de Arctic, de tropen. Heel veel plekken die er natuurlijk ook niet meer zijn. Dus een soort van, dat zijn ook echt een soort van historische opnames. En dat ging dan eigenlijk ook wel over, ja, dus hoe de omgeving van die olifanten, waar ze vandaan komen, hoe dat klinkt. En wat die olifanten horen. En hoe wij eigenlijk naar olifanten luisteren. Of luisteren we wel naar olifanten? Het klinkt al bijna een beetje een soort van, hè. Maar ja, dat zit voor mij heel erg eronder. En nou ja, dat is ook een project in wording, dus daar ben ik nog heel erg mee bezig. Ik laat er wel binnenkort een aantal foto's van zien.
Dus eigenlijk op de manier zoals je op het Japanse eiland iets van die donkere energie hebt proberen weg te masseren door een nieuw verhaal met nieuwe energie.
Ja.
En in de film waar je mee bezig bent om je overleden vader en je dochter elkaar te laten ontmoeten op een manier die nooit heeft plaatsgevonden.
Ja.
Is er nu een nieuw terrein waar je, ja, waar het misschien onduidelijker nog is, maar waar iets nieuws moet ontstaan of waar ook iets gerepareerd misschien kan worden?
Ja.
Dat is toch een wonderlijke overeenkomst eigenlijk?
Ja, het is een soort, misschien een soort, nu het zegt, een soort van desire of een soort wens om iets goed te maken of zo. Want uiteindelijk kwam ik namelijk op ivoren potjes in de collectie van het Rijks. En dat zijn, en die dekseltjes, die potjes zeggen van keramiek, maar die dekseltjes zijn van ivoor. Dus niet hele omslachtige, opengewerkte slagtanden of hele ornamenteuze objecten, maar juist een heel simpel gebruiksvoorwerp eigenlijk. Dat zijn de Japanse potjes voor thee. Er zit dan thee in voor de theeceremonie. En dat vond ik heel mooi eigen gegeven. Ik had met Menno Fitsky van Drijks, die vertelde mij, de conservator Aziatische kunst. Hij zei, die dekseltjes, dat heeft ook te maken met het geluid. Dus er kwam weer eigenlijk dat link naar geluid,
ja, wat je hoort.
Ja. Omdat in de Japanse theeceremonie is eigenlijk alles stil. Dus de geluiden die je hoort zijn heel belangrijk. Het koken van water of inderdaad het dekseltje wat op het potje wordt gedaan. En in Japan, en ik ben veel in Japan geweest, is ook heel vaak een object, grappig genoeg, is natuurlijk heel spiritualistisch land ook, maar het zit wel vaak geankerd in een object. Dus een Yorishiro, zoals de naam van de film met Ivy, is vaak een boom, of het kan vaak een natuurobject zijn, of iets in de natuur, maar ook zoiets als een potje, waar dan eigenlijk ook niet alleen thee, maar ook de ziel van een familie in zit. Vind ik ook heel mooi, dat je uiteindelijk in een object, dat ook iets kan vasthouden wat heel abstract is. Dus ik dacht, dat is dus, ik had natuurlijk meteen die olifantenziel in dat potje zitten. Zelf, begrijp je? Mm-hmm. Zo werkt mijn hoofd dan. Mm-hmm. Dus dat is, dus ik werk nu samen met een keramist in Japan. En hij maakt die potjes. Met dekseltjes, niet van ivoor natuurlijk, maar gewoon van keramiek. Als een soort tegenhanger voor die potjes die in het Rijk staan. Als een soort, die daarmee een soort acknowledgement van dat ivoor in die potjes.
Ja,
ik ben er zelf, je kan het horen, ik ben er nog niet helemaal. Het is echt toch in progress, dus ik ben ermee bezig. Maar het is wel, zijn een paar hele interessante lijnen die bij elkaar komen. En ik vind het ook heel fijn dat ik nog niet precies weet waar het helemaal uit gaat komen. Maar dat maakt het ook interessant.
Ja. 11 mei kunnen we iets zien, hè? Dan opent er een tentoonstelling.
Ja, bij Andries Eijk op de Leliegracht. En dan is daar te zien onder andere een deel van olifantenportretten. En wat van de honden van Palermo.
Succes met deze projecten. Ik ben heel benieuwd in welke context en in welke vorm we ze uiteindelijk gaan zien.
Ja, nou bedankt.
Fijn dat je er was.
Thanks.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.